Hebben jullie een beetje het spanningsveld gevoeld tussen dat wat we zingen en dat wat we lezen? Als we zingen, dan zijn het de woorden van in de veelheid van geluiden, oftewel we weten eigenlijk niet waar het geluid van God is. En verder, Heer, leer ons zien. Het is allemaal zo moeilijk. En nou, deze laatste ook, in het duister van de vragen. En aan de andere kant teksten over het licht. En dus dat spanningsveld, dat is er. En daar zullen we het ook over gaan hebben. En ik heb eerst nog als inleiding, of ja, als inleiding op de overdenking, nog één tekst uit Johannes 8. Johannes 8, vers 12. En daar staat, Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Het thema voor vandaag is Gods verduistering. Nou, dat vraagt natuurlijk nadere uitleg. En die begint wel met het beginregel van het lied dat we net gezongen hebben, namelijk in het duister van de vragen. Vragen die te maken hebben met de wereld waarin we leven en waarin wij niet een weg zien. Volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en vaak ook niet de grond waarop ze wonen. En het ergste is dan nog dat we meemaken dat mensen elkaar afslachten. Reden genoeg om maar niet meer naar het nieuws te kijken. Maar daarmee gebeuren deze dingen nog wel. En in deze tijd zou je kunnen zeggen, zijn de Olympische Spelen een mooie afleiding. Een mooie afleiding om niet betrokken te zijn even met wat er in de wereld gebeurt. Maar je kunt wel de vraag stellen, in wat voor wereld leven we nou eigenlijk? Af en toe heb ik zo'n moment dat ik denk, ja, waar moeten we met deze wereld naartoe? De grote verhalen van geweld, vergelding en haat voeren de boventoon. En dan ook nog met allerlei argumenten van de ene kant en de andere kant. En als je je verdiept in die argumenten, dan heb je er ook nog wel ergens begrip voor. Maar alleen als het dan gaat om het eigenbelang van die partijen. Als je dan zegt, in wat voor wereld leven wij, dan kun je ook de vraag stellen, en waar is dan dat geluid van God te horen? Ik kom het niet tegen. Of misschien anders gezegd, ik kan het niet horen. Vanwege die luidruchtige en gruwelijke verhalen. Ja, de woorden van vrede en verzoening zijn wel bekend, maar ze klinken zo ongeloofwaardig en zonder perspectief. Ze zijn hun betekenis haast kwijtgeraakt. En toch is er grote behoefte aan woorden die de weg kunnen wijzen naar het licht. Het licht dat terugkomt. En in elk geval in het teken staat van hoop die niet sterven wil. Niet alleen voor ons en onze zielenrust, maar ook voor de wereld waarin wij leven. En dan ga je zoeken. Zoeken naar woorden. En in de eerste plaats natuurlijk in het boek waarvan wij geloven dat daarin woorden van God te vinden zijn. Maar ook daarbij moet je oppassen. Oppassen dat je het spoor niet bijster raakt. Want niet voor niets worden bijbelteksten opgezocht en gebruikt voor eigen doeleinden. Zeker als je kijkt naar de teksten uit het Oude Testament. Met name als het gaat om oorlog en het in bezit nemen van beloofd land. Argumenten die Israël nog steeds gebruikt van toen. Maar ook over gruweldaden van mensen waarin men de hand van God meent te zien. En dan gaat het vaak over losse teksten. En wordt er niet gekeken naar een samenhang en het verband met het grote verhaal van God. Er wordt niet gekeken naar een lijn die door alle verhalen heen in de Bijbel loopt. En er is zeker geen oog voor de geschiedenis van die verhalen. En dus ook niet voor de mogelijkheid dat mensen gaandeweg in het leven en in de geschiedenis in inzicht krijgen, groeien in hun inzicht. Als het om het beeld en het handelen van God gaat. De Bijbel is geschreven in een periode van 1000 jaar. Mensen hebben steeds dingen overgeschreven, toegevoegd, overgeschreven, toegevoegd. En gaandeweg zie je ook dat er anders geschreven wordt. En als je dan ook nog rekent dat na die periode van dat de Bijbel geschreven is, nog bijna 2000 jaar overheen gaat voordat het in onze tijd terechtkomt, dan kun je bedenken dat mensen in die afgelopen periode meer ontdekkingen gedaan hebben over God, over de wereld en misschien ook wel over zichzelf. Maar ook dat het beeld van God wat mensen hadden gevuld kan worden met behoeftes en begeertes van de mens zelf. Behoeftes en begeertes die dan verduisterend werken, meer verduisterend werken dan verhelderend als het gaat om het licht van God. Kijk maar naar de godsdienstoorlogen. Altijd onder het mom van God wil het. En dan bedenk je dus dat God iets wil wat jij eigenlijk wil. Heel belangrijk is dan ook de vaststelling dat het niet gaat over een God die verandert. Zo kun je erover spreken. God is in de loop van de tijd aan het veranderen. Maar dat je eerder moet zeggen mensen veranderen. Mensen veranderen in hun denken, onder andere door hun ervaring met en ook hun ervaring zonder God. Je kunt dat voortschrijdend inzicht noemen, maar dan eigenlijk alleen maar als het gaat omdat het meer licht brengt in onze situatie. En voortschrijdend inzicht is denk ik wel een mooie term om ook te gebruiken voor jezelf. Gaandeweg in het leven ben je anders gaan denken over sommige dingen. En dat kun je dan ook voortschrijdend inzicht kunnen noemen. Door eigen ervaringen, met name verrijkende ervaringen, die je dan ook, laten we zeggen, verder brengt in het leven. En als je daarover nadenkt tenminste. En daarom is het goed om de beelden die gebruikt worden over God, ook in de Bijbel zelf, steeds te vergelijken met de grote lijn die in de Bijbel zelf te vinden is. In het begin van het scheppingsverhaal is er alle aandacht voor het beeld van God als de Almachtige, die verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt in de wereld. En dat kom je ook in het vervolg van de verhalen tegen, dat beeld van die Almachtige. Maar we hebben het hier in de kerk ook al eens eerder gehad over het feit dat het woord almacht op zich haast niet in de Bijbel voorkomt. En dat het meer een invulling is geweest van mensen dan dat het een eigenschap van God zou zijn. Zo zou je ook kunnen zeggen dat in het Oude Testament God de aanstichter lijkt te zijn van veel gruweldaden. Of in elk geval zijn goedkeuring geeft aan gruweldaden van mensen. Met name als het gaat over het in bezit nemen van het land Kanaan en wat daar allemaal voor nodig is om mensen van de aardbodem te laten verdwijnen. Pas later, ook in de Bijbelse verhalen, komt de ontdekking en de overtuiging dat die daden eigenlijk niet aan God toe te schrijven zijn. En zo komen ze op het idee dat daar dan de duivel moet zijn, de Satan, als tegenstander van God. Maar pas veel later in de tijd is die naam gebruikt. Pas na de ballingschap komt het voor het eerst voor, dat mensen denken dat kan niet anders. En nog later, je zou haast kunnen zeggen dat vind je in het Nieuwe Testament, komt het besef dat het misschien toch wel de mens zelf is die al die slechte dingen doet. En dat die mens moet veranderen. Vandaar ook de bekering. Bekeer je. Voortschrijdend inzicht in het zoeken naar dat wat God te zeggen heeft. Is God daarmee veranderd? Nee, beslist niet. Maar de mens ontdekt steeds meer van God. En het belangrijkste is toch wel licht der wereld, zoals we ook gelezen hebben. Licht der wereld dat eigenlijk al aanwezig is, genoemd wordt in het scheppingsverhaal. Er zij licht. En dat beeld roept natuurlijk het beeld van het licht van de zon op. Licht van God, dat de vorm heeft van liefde, genade en ontferming. Woorden die in de persoon van Jezus helemaal zichtbaar en dichtbij gekomen zijn. Woorden die niets te maken hebben met macht, bezit en geldingsdrang, maar die vooral betekenis krijgen in situaties van gebrokenheid, van gevangenschap, van slachtofferschap en ontheemd zijn. En daarmee zou je kunnen zeggen dat er geregeld in de geschiedenis een storing is opgetreden in het ontvangen van dat licht. En dan moet ik denken aan het beeld van de zonsverduistering. Er schuift iets tussen het licht van de zon en de aarde, waardoor even of half of zelfs helemaal donker wordt. En in vroegere dagen dacht men bij een zonsverduistering dat God op dat moment heel boos was en dat er dan onheil kwam. En later was er het voortschrijdend inzicht dat er niks mis was met het licht van de zon, maar dat er iets in de weg gekomen was van dat licht. Zo zou je dus ook een godsverduistering kunnen noemen, wanneer we even niets van dat licht van God waarnemen. Met misschien eerst wel de neiging om dat aan God toe te schuiven, dat hij dan weggegaan is of zich even omgedraaid heeft. Maar dat je bij nader inzien moet vaststellen dat er allerlei menselijke zaken zorgen voor die storing tussen God en de mens. Storing in de vorm van oorlogen of vervolging op basis van macht, bezit of geldingsdrang. Met als gevolg dood en verderf, slachtoffers en ontheemden. Alle teksten uit het Oude Testament die gaan over een strijdlustige of wraaklustige God zijn daarom wat mij betreft verdacht. We kunnen bijdragen aan een al dan niet geheel of gedeeltelijke godsverduistering. Let wel, niet God verandert, maar het beeld wat mensen van hem gemaakt hebben. En dat ook altijd gevormd wordt door hun eigen belang. Laat het duidelijk zijn voor de wereld van nu, in het licht van de liefde van God, geld wie oorlog voert in de naam van God, ontheiligt zijn naam. Wie heilige grond wil veroveren in naam van God, ontheiligt zijn naam. Wie vergelding pleegt of wraak neemt en in de naam van God, ontheiligt zijn naam. En je kunt rechten hebben, maar als je die opeist met een beroep op God ten koste van de ander, ontheilig je God. Israël en Hamas hebben bijvoorbeeld ieder gelijk vanuit hun eigen verhaal. Maar de verhalen botsen. En er is geen gezamenlijk onderliggend verhaal. Ja, dat is er ergens wel. In de vorm van Abraham, als vader van Isaac en ook als vader van Ismaël. Maar voordat je bij dat oeroude verhaal terecht kunt komen, moet je door eeuwen van frustratie en strijd heen. Met naijver, arrogantie, bezitsdrang van Joden, Samaritanen en Palestijnen. Niets anders dan Gods verduistering. En dan kun je in de verleiding komen om te kiezen voor een van de partijen. Maar dan blijf je steken in dat wat er juist voor zorgt dat het donker wordt. Dat wat in de weg staat van het licht. Dan hebben we het over de grote wereld. Maar het geldt niet alleen voor die grote wereld die vaak ver af is. Die zich afspeelt tussen verschillende volkeren. Het speelt zich ook af in je persoonlijke leven dichtbij. Ik kom bij mezelf, heel eerlijk, ook momenten tegen van Gods verduistering. Heel concreet, de laatste jaren met Klaasje waren er regelmatig van dat soort momenten. Met geen signaal van boven, geen perspectief en alleen maar vragen. Geen licht, ook niet in de verte. En dan merk ik dat ik vaak in mijn omgeving zoek naar verklaringen. Op zoek naar oorzaken, vaak buiten mezelf. Eventueel ook wel bij mijn beeld van God. En dan kom ik uiteindelijk mezelf tegen. En mijn eigen belang. Vaak ten koste van de ander. Dan sta ik mezelf in de weg. En veroorzaak ik zelf de schaduw in mijn leven. Je zou dat ook kunnen benoemen als Gods verduistering. En dan pas komt iets van bezinning om te ontdekken dat er achter alles iets van basis, iets van grond onder je voeten aanwezig is. Alleen je bent je daar niet altijd van bewust. Dat het licht wel aanwezig is. Dat het er altijd eigenlijk wel is, maar dat er dan een storing is die verduistert. En dat je dan af en toe dat besef in één keer weer krijgt dat je geaccepteerd wordt zoals je bent en gedragen wordt door liefde. Vaak begint het met kleine lichtjes in de omgeving. Soms uit een heel onverwachte hoek. Soms van mensen die het zelf niet eens doorhebben. Maar die wel op die manier een afspiegeling zijn van het grote licht. Niet een groot licht veraf, maar dichtbij. Dan wordt de bron van licht in mij, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen ergens dat licht in zich heeft, met zich meedraagt. Maar het moet wel aangeraakt worden. Het moet aangeraakt worden van buitenaf. Als bron van liefde die zichzelf niet zoekt. En die van betekenis kan zijn voor anderen en ook voor jezelf. Zoekend naar het licht kun je alleen maar je blik richten op dat wat je al weet en wat je ervaren hebt over het licht. Want dan gaat het om liefde. Dan gaat het om genade voor iets waar je niks voor hoeft te doen. En ontferming. Zoals Jezus dat heeft laten zien in zijn leven en in zijn sterven. Gericht op de mens die gebroken is. Niet op de sterke mens, maar op de kleine, de slachtoffer. Iemand die niet in tel is. En dan hoeven we dat niet meteen te betrekken op alles en iedereen van de hele wereld. Ook al hebben we daar weet van. Anders blijven we steken in onmacht en verdriet. Het gaat dan om het licht in onze situatie. Wat van betekenis kan zijn. Wat dat betreft is de boodschap van Jezus ook duidelijk. Jullie zijn het licht van de wereld. Maar dan wel als licht dat je niet onder de korenmaat verduistert en beschermt laat staan. Jullie kunnen je licht openlijk laten schijnen in jullie situatie. Dan zal het zijn werk doen, zoals God had bedoeld heeft. Zo kunnen we voor elkaar en voor de mensen om ons heen van betekenis zijn. als teken en als bevestiging van dat grote verhaal van God. Als licht in de duisternis van deze wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen, wie hij of zij ook is. En het begint bij alles wat gebroken is. De brokken van deze wereld. Van daaruit kan en mag het licht van liefde schijnen. Van daaruit kunnen een imam en een rabbi elkaar de hand schudden. Vandaar kunnen Palestijnse en Joodse moeders van omgekomen kinderen elkaar om de hals vallen. Een verhaal van eeuwig licht dat zich niet laat verduisteren, maar elke keer weer zoekt in alle hoeken en gaten naar de mogelijkheid om liefde zichtbaar te maken en vorm te geven. Als voortschrijdend inzicht dat we met elkaar mogen delen. Als bemoediging. Als bevestiging van Gods aandacht voor ons als onderdeel van het grote verhaal voor deze wereld. Als licht in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Gods verduistering. Ja, zeker. Maar wij weten van meer. Van licht dat terugkomt en van hoop die niet sterven wil. Amen. Wij willen kijken en luisteren naar een filmpje. Wat ook.
Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk. Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. Wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterlaat.
Is van hierboven, in ons geloven, op en neer en door uw kracht.
Ik wil de mond zijn van de wanhoop. Het stilstaan van de tijd wil een sprong zijn in het duister en de laatste stroom zijn. Wil de taal zijn van een dichter die zichzelf geen dichter noemt. Het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind. Wil de wereld weer leren zien. De schoonheid van de onmacht lopen langs een eindeloze weg. Met open ogen dromen, weerloos en toch sterk. Weerloos en toch sterk. De zoden aan de dijk, het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt.
Willen we samen danken en bidden. Heer, wij willen u danken voor woorden die al eeuwen bestaan. Soms verdraaid, soms verbogen, maar toch telkens weer opnieuw verstaan. Als licht dat niet stuk te krijgen is. En telkens opnieuw ons aanraakt. Ons zo raakt dat we zien, bewogen worden en iets van uw licht ervaren. Zo willen we u vragen of u ons wilt blijven aanraken. Omdat wij ook in staat zijn voor andere mensen iets van dat licht te laten zien. En dan denken we aan de duisternis die toch overal voelbaar en zichtbaar is in de wereld. Die ook een bedreiging is soms voor ons eigen gevoel. En voor onze durf, maar ook voor ons vertrouwen. Raak ons weer aan met uw woord. Zodat wij voelen dat ook wij een plek mogen hebben in uw grote verhaal van licht. Dat wij ook licht van de wereld mogen zijn. Ga zo met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Wij willen zingen het lied Bron van Licht, van Liefde, Licht en Leven. En in de tussentijd is er dan de collecte voor de soepfiets, die ook voor een aantal mensen ervaren wordt als licht.